In 1 Korinthe 14 waren wij bij vers 20 en 21. Vers 20, waar de apostel begrip vraagt, om niet te zeggen verstand, in verband met de uitoefening, om zo te zeggen, van de geestelijke gaven en die van het spreken in tongen en in het bijzonder, wordt in het verstand volwassen, staat er. En dan valt hij met de deur in huis, om zo te zeggen. In de wet is geschreven, maar daar moet je wel even je verstand bij hebben dan, hè. In de wet, dat wil zeggen in het Oude Testament, is geschreven: ik zal door lieden van andere talen en door lippen van anderen. Bij ons staat het door andere lippen, dat kan ook nog net. Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook al zo zullen zij mij niet horen, zegt de Heer. Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken, niet voor degenen die geloven, maar voor de ongelovigen. En de profetie is niet voor de ongelovigen, maar voor degenen die geloven. Het spreken in tongen heeft namelijk volgens dit hoofdstuk, volgens de uiteenzetting van de apostel Paulus, geen praktisch nut, hoewel wij er praktisch nut bij kunnen bedenken, uiteraard. Maar dat kan je beter niet doen, want de Bijbel zegt dat het dat niet heeft. En bovendien, hoe meer praktisch nut het zou hebben, hoe minder het een kwestie is van spreken in tongen. Hoe meer mensen het verstaan, hoe minder het spreken is in een vreemde taal, uiteraard, hè? En hoe minder vreemd die is. Maar er staat, het is een teken voor degenen die niet geloven, voor ongelovigen dus, hè. Ontleend aan Jesaja 28, waar deze uitspraak voorkomt, waar die staat: ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Ik meen dat we vorige keer Jesaja 28 hebben opgezocht en daar de context hebben gelezen, om zo te zeggen. Waar het om gaat in dat hoofdstuk is dat als eenmaal het evangelie komt, als eenmaal het nieuwe verbond aanbreekt, of zullen we zeggen als eenmaal de Messias zal verschenen zijn, zal zijn vlees geworden, heet dat in Bijbels jargon, dan zal blijken dat in ieder geval het Joodse volk ongelovig is en ook blijft, ondanks dat de Heer tot dit volk, tot dit ongelovige volk, zal spreken door lieden van andere talen. Als je dat daar leest in Jesaja 28, en ik vat het maar weer even samen, als je dat daar leest in Jesaja 28 en je zou het Nieuwe Testament er niet bij hebben, dan zou je niet op het idee komen dat daar gesproken wordt over mensen die ineens in een andere taal beginnen te spreken die zij nooit geleerd hebben. Daar kom je niet op. Waarom zou je ook? Want de normale betekenis van die woorden is dat inderdaad door lieden die een andere taal spreken en die ze hoogstwaarschijnlijk geleerd hebben, van moederschoot af aan, om zo te zeggen, dat lieden die een andere taal spreken, in die andere taal het evangelie, dat wil zeggen het woord Gods, zouden prediken aan dit volk. Ik zal door lieden van andere talen tot dit volk spreken. Hetgeen opmerkelijk genoeg is, omdat het de omgekeerde wereld is, de normale situatie, dat wil zeggen de norm, is dat door Israël het woord God zou gepredikt worden juist aan de heidenen, dat wil zeggen juist aan de lui met die andere talen en hoe dat maar heten mag. Maar wegens hun ongeloof zouden de rollen worden omgedraaid. We lezen het op veel andere plaatsen, ook bij Jesaja trouwens, maar op veel andere plaatsen in het Oude Testament, waarbij gezegd wordt dat Lo Ami zou worden, dat het volk van God niet Gods volk zou worden, en dat het bovendien tot jaloersheid verwekt zou worden door wat geen volk is, door wat Lo Ami is. En als Israël jaloers wordt op een ander volk, dan is dat omdat een ander volk kennelijk hun positie, hun plaats inneemt als volk van God. De woorden zijn ontleend aan Deuteronomium, waar dat staat, hè. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami, door dat wat niet mijn volk is, enzovoorts. zijn woorden die ook door de apostel Paulus worden aangehaald in Romeinen hoofdstuk 10 en 11 ook feitelijk, als hij een beschrijving geeft van de tegenwoordige situatie. Wij zouden ook moeten weten, maar helaas, dit zijn weer omstreden zaken. Laat ik u eens wat anders zeggen. Zodra het gaat over het idee dat God een plan ontwikkelt gedurende de heilshistorie, een plan in verschillende fasen, dan is het altijd meteen bij ons omstreden. Want op een of andere wijze hebben wij, nou ja, ik niet, u ook niet, maar ik zeg toch maar wij, hè, hebben wij een statisch beeld van God. Wij zijn hier en wij zijn actief, wij doen wat. En God is daar in de hemel, dus wat ongrijpbaar. Die weet ook niet precies wat hij doet. Wij proberen hem trouwens wel aan het werk te zetten, maar dat is meestal op kleine schaal. Voor ons individueel namelijk. Maar dat hij een plan uitvoert met de wereld als zodanig. Een plan dat dus inderdaad verschillende aspecten heeft. En inderdaad in verschillende fasen wordt uitgevoerd. Dan zijn we ineens niet thuis. Want dat wij zulke plannen hebben en uitvoeren, dat is prima. Maar dat God het heeft, dat dringt kennelijk nooit door. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat wij in elk geval weten, lijkt mij, dat heel de heilsgeschiedenis toch op zijn minst in twee delen uiteenvalt, om zo te zeggen. Uit twee delen bestaat, namelijk de oud-testamentische tijd. Dat heet ook de tijden der onwetendheid, overigens. In Handelingen 17, zeg het er maar bij als u voor het geval u de uitdrukking niet kent. De tijden der onwetendheid. In Hebreeën heet het de toenmalige tijd. Waarin offers gebracht werden die degene die de offers brachten niet konden reinigen naar het geweten. Dat was voor die tijd. Dat is de oud-testamentische tijd. En daarna hebben we eerst een witte bladzijde. Als uw Bijbel de oorlog heeft overleefd, zit hij er nog in. Misschien. Daar maakte ze vloedjes van, broeder. Het is mooi dun papier en er stond toch niks op. Dus daar konden ze checkjes van rollen. In de oorlog, heeft men mij verteld, want het was voor mijn tijd. Maar vooruit. Maar dan krijg je eerst de witte bladzijde en dan krijg je wat we noemen het Nieuwe Testament, wat niet helemaal correct is. Het zijn de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken, dat is het eigenlijk. En dan zijn we in wat de Bijbel noemt de laatste dagen, de laatste tijden. De eindtijd noemen wij het, alleen wij denken weer dat de eindtijd de tijd is kort voor de wederkomst van Christus, dat wil zeggen altijd vanaf nu tot aan zijn wederkomst. Maar in de Bijbel is de eindtijd gewoon de tijd vanaf de opstanding van Christus tot aan de wederkomst. Het is de tweede helft van de heilshistorie, de nieuwtestamentische tijd. Maar daarmee ben je niet klaar, hè? Men kent trouwens nog net in dit verband de term bedeling, want men spreekt dan nog over de oude bedeling en over de nieuwe bedeling. En men gebruikt zelfs de termen zonder dat men van de zogenoemde bedelingen leer ook maar iets wil weten. In werkelijkheid namelijk kennen we nog meer onderscheid. Dat is makkelijk genoeg, hè? De oud-testamentische tijd, oud-testamentische geschiedenis. In zekere zin begint die pas bij Mozes, hè? Want daar is pas sprake van wat letterlijk heet een verbond in de zin van het oude verbond dat ooit vervangen zou worden door het nieuwe. Maar als je bij Mozes bent aangekomen, vanaf Genesis 1, ben je al ver voorbij het midden van de oud-testamentische geschiedenis. Het midden was Abraham. U weet het, oud-testamentische geschiedenis is pak een beetje van Adam tot Christus 4000 jaar. En midden in de 2000 voor Christus dus, dat is de roeping van Abraham ongeveer. En u begrijpt dat je dan toch automatisch een indeling krijgt. En niet alleen in tijd, maar ook in werk van God. De roeping van Israël, dat volk Gods, vond officieel pas plaats bij de uittocht uit Egypte onder Mozes. Dat is, als je hem vroeg neemt, ik neem hem vroeg altijd, als je hem vroeg neemt is het 1600 zoveel voor Christus. Meestal geeft men daar zelfs een latere datum voor op. En dat is dus maar een deel, een klein deel, minder dan de helft van heel de oud-testamentische geschiedenis. En iets fundamenteler, de roeping van Israël begint bij de roeping van Abraham. Want de roeping van Abraham houdt in het tot stand komen, de wording namelijk van een groot volk. Dan wel vele volken, dan wel een menigte van volken enzovoorts. En over een volk wordt pas gesproken daarna historisch bij de uittocht uit Egypte. Maar het zal duidelijk zijn dat je dus in de eerste helft van de Oud-Testamentische tijd verkeert in heel andere omstandigheden. Daar was geen uitverkoren volk. Abraham was er nog niet. Laat staan Jacob en zijn 12 zonen enzovoorts. Ik bedoel, dat deelt zich op in verschillende fasen van het werk Gods, waarover wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken, uiteraard. Maar dat is nou eenmaal zo. En in nieuwtestamentische tijd krijg je precies hetzelfde. De ruwe indeling wordt dan die van de komst van Christus tot aan zijn wederkomst. En een iets gedetailleerdere, maar die levert ons nogal wat complicaties op gewoonlijk, is vanaf de opstanding van Christus tot aan de opname, wat ook opstanding is, van de gemeente, namelijk het lichaam van Christus. En dan komt er een periode waar, en betrekkelijk kort inderdaad, maar toch enige decennia, waarin de Heer alsnog zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. En als het gevestigd is, volgt dan de periode van 1000 jaar en meer feitelijk, waarin het koninkrijk gevestigd is, inderdaad nog op deze oude aarde. Maar niettemin ook een verdeling. Om die verdelingen gaat het me nou niet, maar het punt is dat als je daar geen idee van hebt, dan kom je ook niet weg met die uitdrukkingen over, in de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heere. Zo dan, de talen zijn tot een teken voor de ongelovigen. Want wat het werkelijk betekent, en ik persoonlijk heb daar niet de minste moeite mee, maar ja, ik weet nooit hoe ver dat uitgelegd moet worden. De betekenis ervan is heel simpel. De uitspraken in Jesaja 28 zijn uitspraken over onze tegenwoordige tijd, waarin Israël zou blijken ongelovig te zijn. Op het moment, we hebben het gelezen, dacht ik, op het moment dat de Heer daar wat op tafel wil zetten, in hun gemeenschap wil plaatsen, zegt hij, dat kan niet, want die tafel is vol met rek, staat er. Met afval, met vuiligheid, met waar je in ieder geval niks aan hebt en wat weg moet. Hij zegt, ik kan het er niet op kwijt, ze staan er niet voor open, zij zijn dus ook geen goede aarde enzovoort. En dan vervolgt een stuk met, daarom zal ik tot hen spreken, tot dit volk spreken, door andere talen, door belachelijke lippen. Hier staat het nog wel iets nauwkeuriger in 1 Korinthe 14... Ik zal door lieden van andere talen. Dat wil zeggen uitdrukkelijk door andere mensen. Dat wil zeggen door niet-Israëlieten. Of als je het smal neemt, door niet-Joden. Dat maakt me nou helemaal niet uit. Dat vind ik helemaal het punt niet. Maar ik zal door andere talen, dat wil zeggen door andere volken in de praktijk. Trouwens, er staat trouwens door een ander volk in Jesaja. Zal ik tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dat is de beschrijving van onze tegenwoordige tijd, sinds de opstanding van Christus, waarbij het evangelie, het woord Gods, de zaligheid, is toevertrouwd aan een ander volk. Dat is in de praktijk, voor alle praktische toepassingen, is dat de gemeente. Want de gemeente is het uitverkoren volk. Uitverkoren van voor de nederwerping der wereld, uitverkoren in Christus, de pilaar en vastigheid der waarheid, de tempel waarin het woord Gods bewaard zal worden enzovoorts. En vanuit de gemeente, en we noemen het soms de gemeente der heidenen, vanuit de gemeente, uiteraard, doe wie anders. Zou het evangelie, het woord Gods, gepredikt worden aan Israël, of wat er maar voor door moet gaan. In elk geval aan de Joden. En zelfs in de eerste plaats aan de Joden. En dat is wat Paulus ook zegt in Romeinen 1, notabene, Romeinen 1, vers 16. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid eerst de Jood en ook de Griek. Maar het evangelie zelf, en nou bedoel ik ineens de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, komen inderdaad tot ons niet in de Israëlitische taal, dat wil zeggen niet in het Hebreeuws, maar inderdaad in het Grieks. In wat voor de Joden dan toch een vreemde taal is, of zelfs een belachelijke taal. Want zo worden bij gelegenheid vertaald, hè, door andere lippen, door belachelijke lippen zou de Heer spreken. En inderdaad, het Nieuwe Testament komt tot ons in het Grieks. En dat is de normale betekenis van de uitspraken in Jesaja 28. Je kunt ook gewoon zeggen, in Jesaja 28 wordt het Nieuwe Testament aangekondigd, maar het zou niet geschreven worden in het Hebreeuws. En ook niet verkondigd worden, om zo te zeggen, in het Hebreeuws. In ieder geval niet zozeer door Hebreeën, door heidenen. De terminologie die ik nu gebruik is wat lastig, maar ik hoop dat u daar begrip voor hebt. Ik ga er maar omheen, om het begrip Joden, heidenen, Israël, Hebreeën enzovoort. Want de grondgedachte is eenvoudig genoeg. Het evangelie kwam terecht bij de Joden. Zij waren de bouwlieden, maar de bouwlieden hebben het versmaad. En daarom zou het koninkrijk, of hoe het maar heet, gegeven worden aan een ander volk. En door dat andere, door dat heidense volk, omdat het niet Joods is namelijk, door dat heidense volk zou het woord van God verkondigd worden. En zo kom je bij het idee dat inderdaad de heidenen iets doen wat feitelijk de Joden zouden hebben moeten doen, namelijk woord van God prediken. En waar de Joden dat zouden doen aan de heidenen, uiteraard, zijn het nu heidenen die het evangelie prediken aan de Joden, inderdaad, en in de eerste plaats. En dat is wat Jesaja 28 aankondigt. De omkering van de rollen, om zo te zeggen, de verwisseling van de functie. En dat is wat inderdaad in Deuteronomium al staat, als er staat, zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is, of eigenlijk letterlijk, ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat niet mijn volk is, door lo ami. En Paulus past die uitdrukkingen in Romeinen 10 in de praktijk toe op de gemeente. En hij hoopt zelfs, zegt hij ook zelf, dat hij zelf Joden tot jaloersheid zou mogen verwekken in zijn bediening als apostel der heidenen enzovoort. Dat is de normale betekenis. Het spreken in tongen van de Pinksterdag, in de zin van deze bijzondere geestelijke gave, die wondergave kun je wel zeggen, en niet alleen van de Pinksterdag, maar in Handelingen komen wij het nog twee keer tegen, niet al te vaak overigens, dat spreken in tongen wordt beschouwd door de apostel Paulus als één teken. Dat wil zeggen, het is niet eens het ding zelf dat in Jesaja 28 bedoeld wordt. Ik zei al, je komt daar ook niet op als je alleen Jesaja 28 had. Het spreken in tongen is een teken van wat in Jesaja 28 feitelijk wordt aangekondigd. Het spreken in tongen is de uitbeelding, een illustratie van de situatie zoals in de daaropvolgende bijna 2000 jaar, om zo te zeggen, zou bestaan. Waarin het Joodse volk lo-ami is en waarin een ander volk ami is. Het Joodse volk niet Gods volk, maar een ander volk is wel Gods volk. Dat men dat slecht begrijpt, ja, ik kan het niet helpen. Er is tot vandaag altijd nog discussie over de vraag of de kerk in de plaats van Israël gekomen is, zo ja en waarom niet. Ik zeg altijd over die discussie, laten we dan eerst afspreken welke plaats dat dan eigenlijk is. Want als de een komt in de plaats van de ander, zou je toch even moeten weten welke plaats dat is, maar daar gaat de discussie nooit over. En als je weet welke plaats dat is, welke positie dus, dan is daarmee de discussie meteen ten einde. Is het Joodse volk in onze dagen het volk dat het woord van God moet prediken aan alle volkeren? Draagt het Joodse volk iets bij aan de opbouw van de gemeente? Sommigen aarzelen dan nog in onze dagen, maar er zijn eeuwen geweest waarin de stellen van deze vraag alleen al als belachelijk beschouwd werd. Het antwoord is natuurlijk niet. Er zijn er ook zelfs geweest die hebben gedacht dat een Jood niet eens tot geloof of tot behoudenis kon komen. In onze dagen bestaat er, althans aan de evangelische kant, weer een trend die gelooft dat Joden sowieso al behouden zijn. Die hoeven niet eens wedergeboren te worden, die zijn als Jood geboren, dat is in één keer genoeg. Blijkbaar, nee, dat zeggen ze niet, maar dat is de conclusie die ik trek. Hè. Zij zijn het uitverkoren volk, zegt men dan, en, dus dat is al goed. Laat maar, dat komt vanzelf wel in orde, althans de Heer regelt dat wel en dat is het dan. Het zijn dwaze dingen, ze zijn ook heel erg tegengesteld. Hè. De ene zegt, de Jood kan niet zalig worden, de ander zegt, nee, maar de Jood is al zalig. Dan kun je dat bij elkaar optellen en zeggen, een Jood is al zalig en dus kan hij niet zalig worden. Dan heb je allebei de partijen tevreden gesteld. Maar ja, dat is meer politiek wat ik nou bedrijf. Hè. Maar dat wordt in de theologie ook bedreven hoor. Om maar geen ruzie met elkaar te krijgen. Maar, en dat wil ik uiteraard ook niet. Maar wij moeten gewoon de waarheid onder ogen zien. Dat de positie van Israël is niet een volk. Is niet de positie van een volk dat uitsluitend bestaat uit wedergeboren mensen. De positie van het Joodse volk was de positie van een volk dat geplaatst was in de functie van de priester en koning. Dat wil zeggen. Het had de verantwoordelijkheid om het woord van God te ontvangen in de eerste plaats en daarna te bewaren, te bewaken, te beheren en dus te prediken. Als iemand het woord van God zocht, dan moest hij naar Israël. Als iemand God zocht, wel, dat is de God van Israël. En als je melaats bent en waar woon je ook weer, was het in Damascus, ik ben het even kwijt. Ja, dan moet je toch naar Israël en je 7 keer onderdompelen in de Jordaan of zoiets. Toch? Ja, moet dat? Nee, ja, nou ja, het was de enige weg voor Naaman. En meer zal ik er nu maar weer niet over zeggen. Maar de profeet des Heren in Israël. Want in Israël wordt het woord van God bewaard. Dat staat ook zwart op wit in de Bijbel, staat in Romeinen hoofdstuk 3, de eerste verse. Wat is dan het? Daar staat dat Joden en Heidenen op dezelfde wijze zalig moeten worden, door het geloof namelijk. En dan is de volgende vraag, als dat zo is, maar wat is dan het voordeel van de Jood? Als hij net zo moet zalig worden als wij. Wat is dan het voordeel van de Joden? Wat is het nut van de besnijdenis? En dan staat er, nou dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En niet eens dat tot hun de woorden God zijn gesproken. Dat is zelfs niet eens altijd waar. Ik hoor je wel eens vertellen dat heel de Bijbel van Joodse oorsprong is. Dat het allemaal Joodse schrijvers waren enzovoort. Ik moet u zeggen dat het echt niet waar is. Er is zelfs een stuk van de Bijbel geschreven door Nebukadnezar, om maar eens wat te roepen. En wie Job was, weten we tot vandaag nog niet. De gegevens zijn wat schaars. Toch? Nou goed, laten we het. En Mozes bovendien, aan wie de 5 boeken worden toegeschreven. Mozes was geen Jood, hè? Dat weet u ook. Hè? Oh, een Israëliet. Ja, dat wel. Maar je moet dus niet te vlug zijn met dit soort dingen. Maar na te praten, want het klopt niet, hè. Maar wat wel klopt, is dat wat God ons als zijn woord heeft nagelaten, is tot ons gekomen, inderdaad, via het Joodse volk. Dat is zo. En daar diende het ook voor. Het was het priesterlijke volk en de priesters worden geacht het woord van God te bewaren en te onderwijzen. En in die zin was Israël het uitverkoren volk. Maar het punt is dat in onze dagen het Joodse volk niet dat uitverkoren volk is. Want het is als volk ongelovig. Het was Ami, mijn volk, zei de Heer. Het is Lo-Ami geworden. En in het Oude Testament staat daar overal in de psalmen. En een ander nemen zijn opzienersambt. Let op wat ik nu zeg, hoor, want we maken het vanavond niet zo heel makkelijk. Er staat, en ander nemen zijn, de staat zijn huis worden woest gelaten en een ander nemen zijn opzienersambt. Als er nou nog iemand bijbelvast is in ons midden, die roept dan met, ja, maar dat staat over Judas. En dan zeg ik, ja, dat staat over Judas. Maar als je het leest in de psalmen, er zijn er twee die erover spreken, als je het leest in de psalmen, kom je niet op het idee, tenminste dat lijkt mij, kom je niet op het idee dat het over ene Judas gaat, je komt wel op het idee dat het over ene Juda gaat, wat hetzelfde is, maar ik bedoel, je komt wel op het idee dat dat gaat over het Joodse volk. Die zijn opzienersambt zou kwijtraken. U weet wat een opziener is, opzienersambt? Dat is dat van oudste, herder, leraar, priester. Dienst aan God, priesterambt. Een ander nemen zijn opzienersambt, dat wil zeggen dat waar het gaat over één volk dat het opzienersambt kwijtraakt, wordt het opzienersambt gegeven aan één ander volk. En omdat ik er niet dieper op in wil gaan vandaag, zeg ik gewoon, voor alle praktische doeleinden, het is terechtgekomen bij de gemeente. En de gemeente, de kerk zo u wilt, staat wel degelijk in de plaats van het Joodse volk en heeft dit ambt gekregen. Namelijk het bewaren van het woord Gods dat ons is toevertrouwd. En dat geldt voor de gemeente collectief, maar dat geldt net zo goed voor alle gemeenteleden, individueel uiteraard. Zo geldt het voor Israël in het verleden, zo geldt het voor ons in onze tegenwoordige tijd. Moeilijker is dat niet. En de verwisseling, de vervanging van Judas door een Matthias is een uitbeelding, in Handelingen 1, is een uitbeelding van de vervanging van het Joodse volk door wat in de praktijk de gemeente is. En daar heb je net zo'n teken. Alleen, dit vinden wij geen wonder. Dit was gewoon een historische gebeurtenis. Er waren 12 discipelen. Er was er een noodlottig aan zijn eind gekomen, zullen we maar zeggen. En toen moest hij vervangen worden, want we moesten toch met 12 beginnen. Zeiden de discipelen in Handelingen 1. En dus er werd iemand anders voor in de plaats gesteld. In de plaats van Judas, die in het Hebreeuws ook gewoon Juda heette. En dat gebeurde. Was dat noodzakelijk? Konden ze het niet met 11? Natuurlijk wel. Bovendien, er waren er ook meer dan 12. Alleen de 12 is een aparte categorie, dat weet u. Paulus hoorde daar niet eens bij die 12. Dat wil zeggen, dat zat niet op een aantal vast. Niet om praktische redenen in elk geval. Er waren andere redenen waarom het de 12 zouden zijn. Maar daar ga ik nu ook maar niet op in. Dat is wel erg ver buiten de orde. Maar het gaat er maar om dat die ene gebeurtenis waarbij Judas vervangen werd door iemand anders en die zijn opzienersambt overnam, dat beschouwd wordt als vervulling van uitspraken in de psalmen. Er staat erbij in Handelingen 1, daarom zoek ik het niet op. In uw Bijbel staat er waarschijnlijk ook keurig de verwijzingen bij naar die psalmen, kunt u zo vinden. Maar de vervanging van Judas door een ander, dat wordt beschouwd als vervulling van wat in die psalmen staat. Maar de werkelijke vervulling van wat in die psalmen staat, gebeurt in onze dagen. Het Joodse volk wordt vervangen door een ander volk. In diezelfde positie. In dat opzienersambt namelijk. Het was dus ook een teken. Niet een wonder, denk ik, maar wel een teken. En daar gaat het maar om. En zo spreken in tongen dat ook feitelijk. Het is de uitbeelding van die omkering, om zo te zeggen. Het is niet langer Juda, of van mijn part Judas. Die is gedisqualificeerd, om zo te zeggen. Wat een net woord is voor zijn noodlottig overlijden. Hè. Hij was gedisqualificeerd in elk geval. En hij wordt vervangen door iemand anders. En als een Jood vervangen wordt door iemand anders, dan wordt het dus een heiden. En dat is wat in onze dagen aan de hand is. In onze dagen wordt tot vandaag, mag ik hopen, het evangelie, het woord van God, gepredikt aan de Joden door lieden van andere talen, door andere lippen, door belachelijke lippen, staat er zelfs in de woorden van Jesaja 28. Het verschijnsel wat we hier vinden is trouwens, zou ons trouwens bekend moeten zijn, het verschijnsel namelijk dat bepaalde gebeurtenissen benoemd worden als vervulling, het woord staat hier niet, maar dat bepaalde gebeurtenissen benoemd worden als vervulling van oud-testamentische profetie, terwijl daarna een veel belangrijker vervulling alsnog komt. Ik noem dit soort vervulling van profetie gemakshalve een geforceerde vervulling. Het wordt gedaan met opzet om de profetie te vervullen, terwijl u zou moeten begrijpen dat dingen niet gedaan worden om profetie te vervullen. God heeft gewoon gezegd, ik zal dit doen. En hij doet het niet om zijn woord te vervullen, hoewel hij dat doet, maar hij doet het om andere redenen. Om oorspronkelijker redenen, uiteraard. Hè? Dat begrijpt u toch hopelijk? Nou goed, niettemin lezen wij in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, en in Handelingen soms ook, en hier zelfs tot in 1 Korinthe 14 aan toe, dat bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden ter vervulling van de profetie. De eigenaardigheid bij al dit soort omstandigheden is dat die genoemde vervulling van de profetie een gezochte is. Het is ook aanleiding geworden, nou ja, de handgreep geworden, om de Bijbel in discrediet te brengen. Men zegt dan, nou ja, die lui hier, Paulus heeft dit zo opgeschreven om alsnog dat spreken in tongen of wat er voor door moet gaan een Bijbelse basis te geven, om het wat schriftuurlijk te onderbouwen, en heeft lang gezocht bij wijze van spreken. En ja hoor, daar vond hij een tekst in Jesaja 28 en die paste hij dan toe op het spreken in tongen. En de schrijver van het Matthäus, ik weet niet of ik het helemaal correct zeg, maar dat doet er ook weinig toe, het is maar als voorbeeld. De schrijver van het Matthäus-evangelie meldt ons dat de Heer Jezus is gaan wonen in Galilea, nog beter. De schrijver van het Matthäus-evangelie laat Jezus wonen en opgroeien in Galilea. Want dat komt mooi overeen met een uitspraak in Jesaja, wat was het, 8 nog of 9, over gij Galilea der heidenen, daar zou het licht opgaan, enzovoorts. En dan past het mooi in elkaar, want zo heeft men van Jezus van Nazareth de Messias willen maken. Nog een fase verder krijg je natuurlijk, daarom hebben ze hem ook in Bethlehem laten geboren worden, omdat het in Micha staat, of zoiets. Hebben jullie die nog? En daarom hebben we een verhaal over de intocht in Jeruzalem op een ezel. Het is een onbenullig verhaal trouwens. Het liep trouwens slecht af, want het eindigde met Jezus weende enzovoorts. Maar ja, het gebeurt daar om het te betrekken bij een uitspraak uit Zacharia 9. Over zie uw koning komt rijdend op een ezel enzovoorts. Of is die te negatief? Nou ja, zo wordt er echt over gesproken en geschreven. Nou goed, van de andere kant dan. Wij lezen in Zacharia 9, vers 9. Zeg tot de dochter van Sion, zie, uw koning komt arm en rijdende op een ezel, het jong ezelin, enzovoort. Dan lees je dat in Zacharia 9... En het is dat je de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem kent, anders kwam je niet op het idee dat daar staat dat als de Messias komt, komt hij op één ezel. Bovendien, als het al daarop van toepassing zou zijn, zou je gedacht hebben dat het gaat niet om zijn eerste komst, maar om zijn tweede komst. Want Zacharia 9 gaat in zijn geheel over allerlei oordelen die gepaard gaan met de komst van de koning. Oordelen namelijk over de Filistijnen en zelfs over Javan, over het Griekse Rijk. zodat het toch wat voor de hand lag dat deze profetie dan al lang vervuld was eigenlijk in de dagen van de Heer Jezus. Ver daarvoor, in de dagen waarin het Griekse Rijk van Alexander de Grote ten onder ging en de Filistijnen met hen toen. Kunt u mij nog volgen zo snel? Of wij zijn wat anders aangelegd en we zeggen nee, dat gaat over de wederkomst van Christus wanneer hij een oordeel zal brengen over de volkeren. Niettemin, bij de intocht in Jeruzalem staat er ergens bij een van de evangelisten bij dat dit geschied is, opdat vervuld wordt hetgeen geschreven is door de profeet. Zie, uw koning komt, enzovoort. Onder verwijzing naar Zacharia 9. En daarna zijn wij redelijk weldenkende mensen, nou niet allemaal, maar de meeste van ons toch, niet waar? Mag ik aannemen? Zijn redelijk weldenkende mensen en vragen ons af wat het de zin van is dat God, de schepper van hemel en aarde, tevoren door de profeet laat aankondigen dat ooit de Messias zou komen op een ezel. Dat is toch tamelijk, lijkt mij, onbenullig. Of zeg ik nou iets geks? Toch? Wat is er de zin van? En het antwoord is uiteraard dat er iets achter steekt. En dat die gebeurtenis in zichzelf een veel grotere, veel verstrekkender betekenis heeft. En maakt het u eigenlijk wat uit waar de Heere Jezus kwam te wonen nadat hij terugkwam uit Egypte met zijn ouders? Of hij nou woonde in Judea of in Galilea, maakt u dat wat uit? Zo te zien niet, mij ook niet. Waarom is het dan van belang dat te vermelden en waarom wordt ook nog gezegd dat het op een of andere wijze dan toch in overeenstemming is met een profetie uit Jesaja, terwijl als je die leest kom je niet op de gedachte dat daar staat dat de Messias zou wonen of dan wel opgroeien in Galilea. Want dat haal je er echt niet uit hoor. Waarom is dat zo? Omdat die dingen die ik nou, waarvan ik er nou een paar noem, het zijn allemaal tekenen. Dat de Heer niet woonde in Judea, maar in Galilea, beeldt precies uit waar ik het nu over heb. Namelijk, hij kwam in zijn eerste komst, maar hij woont sindsdien niet in Judea, onder de Joden, maar hij woont in Galilea. En Galilea heet nou eenmaal Galilea der Heidenen, en daar wilde ik het voor vandaag dan maar weer even bij laten, zo. Niet in Judea, maar in Galilea. Niet bij het Joodse volk, maar in de praktijk bij de gemeente. En dat is wat het uitbeeldt. En dat is ook de strekking van de oorspronkelijke uitspraak die nagaande in Jesaja 8, wat geloof ik was het, de laatste verse van Jesaja 8 en 9, daar in de buurt. Heb je die nog? En de komst van de Heer op een ezel, die trouwens vermomd was als de 12 discipelen minstens, want de ezel was aangekleed, heb je dat wel eens gelezen? De discipelen deden hun klederen af, wierpen die over de ezel en daar zat de Heer Jezus op, zodat de ezel er toch verdacht veel leek op Petrus, Johannes, Jacobus en wie ze maar waren. En dat was ook de bedoeling, want het idee is dat de hele ezel de uitbeelding is van het lichaam van Christus, waarvan hij zich bedient, waarop hij rijdt. Want als de Heer komt definitief als de koning, om een oordeel te brengen over de Filistijnen en uiteindelijk over het Griekse Rijk, of wat er voor door moet gaan in die dagen, het antichristelijke Rijk, dan komt hij inderdaad via de Olijfberg en hij komt met zijn gemeente. En de ezel, heel de Bijbel door, was altijd al een beeld van het gelovig overblijfsel. Bovendien kun je aan een ezel best het woord van God toevertrouwen. Hè? Want ezels spreken soms heel verstandige dingen hoor. Ik heb het nou weer over Biljam. Nou ja, niet over Biljam, ik heb het over zijn ezel, die toch wat verstandiger was dan zijn baas. Maar goed, Laten we daar ook verder maar niet over hebben. Het zijn betrekkelijk eenvoudige Bijbelse beelden, maar we zouden begrijpen dat het inderdaad beelden zijn. Zelfs de bediening van Johannes de Doper had in zichzelf geen praktisch nut. Waarom was dat nodig? Waarom moest iemand de weg bereiden voor de Heer Jezus überhaupt? U durft niks te zeggen natuurlijk nu, maar... Het hele punt is dat de uitspraak die aangaande uit Jesaja 40, want daar komt het vandaan. Men vroeg aan Johannes de Doper wie hij was. En dan zei hij, ik ben de stem van de roepende in de woestijn. Ontleend aan Jesaja 40. Maak rechte paden voor de Heere en dat soort dingen. Hij zei, dat kom ik doen. Maar in feite, de profetie uit Jesaja 40 is een profetie over de Heer Jezus in zijn eerste komst, die daarmee de weg bereidt voor de komst definitief in het openbaar van de Messias. Of hoe moet ik het zeggen, kort? Het valt niet mee om het kort te zeggen. Het spreekt over de komst van Jezus die de wegbereider is van Christus. Het spreekt over de komst van de Heer Jezus in zijn vernedering, uitlopend in zijn dood. Daarom stierf ook Johannes de Doper een gewelddadige dood. Uitlopend in zijn dood, opdat daarmee de weg bereid zou worden naar eeuwig leven en daarmee naar de openbaring van het Koninkrijk Gods, hetgeen gebeurt in zijn wederkomst. Kortom, Johannes de Doper is een type van de Heer Jezus Christus. Een voorbeeld daarvan. Maar de eerste betekenis van Jesaja 40 is niet, er komt iemand zoals Johannes de Doper. De eerste betekenis is de eerste komst van Christus in vernedering. Nou ja, en die is nog ingewikkelder, want achter Johannes de Doper steekt ook nog de figuur van Elia, waarvan de Heer Jezus zei, als jullie nou geloofd zouden hebben, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn die komen zal. Maar het zijn herhalingen van tekenen. Ik wil niet zeggen dat er door de bediening van Johannes de Doper niet mensen tot geloof zijn gekomen, maar de functie van wegbereider. Ja, hoezo wegbereiden? Had de Heer dan niet kunnen komen als niet eerst Johannes de Doper geweest was? Dan zegt hij natuurlijk ja, want dat staat in de Bijbel, maar dan vraag ik toch, maar waarom dan? Maar als je begrijpt dat Jesaja 40 niet primair spreekt over Johannes de Doper, maar over de Heer zelf in zijn eerste komst, dan is daarmee het probleem opgelost. De Heer Jezus kwam in vernedering, als een roepende in de woestijn. En niemand heeft hem willen horen, althans niet, althans ja, een minderheid, maar het volk als zodanig niet. Nou goed, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat ik het niet opzoek is gewoon omdat ik anders nog veel meer van dit soort tekenen tegenkom. Bovendien, alles wat wij in elk geval kennen als tekenen, heeft precies dezelfde functie. Want niet alleen het spreken in tongen, maar ook die gaven van genezingen en wat het allemaal maar was. Is allemaal precies hetzelfde. Het zijn tekenen van onze dagen. Van het werk Gods in onze dagen. Niet, het is een deel ervan, het zijn er tekenen van. Het werk Gods in onze dagen bestaat niet uit het genezen van zieken, maar het genezen van zieken, van de genezen van de uitwendige mens, is de uitbeelding van de genezing van de inwendige mens. En dat vindt in onze dagen plaats. En als in het Oude Testament staat dat hij de ogen der blinden zou openen, moet je toch wel erg blind zijn om te denken dat het daarbij gaat om letterlijk blinden die letterlijk de ogen geopend zouden worden. Het gaat om mensen die geestelijk blind zijn. Die zien de zin, maar niet bemerken. En de Heer kondigt aan dat hij hen de ogen zou openen. In geestelijke zin. Dat hij daarna deed, hier op aarde, in het verleden, in letterlijke zin. Dat is zo, maar daarom heten het ook tekenen. Ze zijn tekenen van grotere dingen, die de Heer ook aankondigde. En hij zei, gij zult grotere dingen zien, en doen zelfs, dan deze. En spreken in tongen heeft die functie. Het is een pracht van een illustratie van Gods werk in deze tegenwoordige tijd, waarbij hij zich bedient van een ander volk dat het evangelie predikt aan de Joden. Dat ze daardoor jaloers worden, logisch, want dat zou hun taak geweest zijn, het prediken van het woord van God aan alle volkeren der aarde. En dat is wat het is. Waarbij ik dus helemaal niet ingegaan ben op dat het een wonder is, hè, dit teken. Het is een wonder, ja, wat moet je daar meer over zeggen? Ze spraken talen die ze nooit geleerd hadden. Ze spraken zelfs in een taal, ze begrepen zelf niet wat ze zeiden. Dat is een wonder. Nou ja, dat ze in een vreemde taal spraken. Dat ze zelf niet begrepen wat ze zeiden. Dat is niet een wonder, hè? Dat komt wel vaker voor. Is toch niet te moeilijk wat ik nu zeg? Hè? Zijn er ook mensen die in een moerstaal praten en ook niet weten wat ze zeggen? Dat komt ook. Ja goed, toen maar weer. Hè? Dat is iets buiten de orde dan. Maar u begrijpt toch hoe deze dingen zijn. Maar als je niet begrijpt in welke positie wij vandaag leven, dat inderdaad de zaligheid van het Joodse volk, het koninkrijk van het Joodse volk is weggenomen en gegeven aan een ander volk, dat dus in de plaats van het Joodse staat, als je daar nog niet uit kunt komen, ja, hoe zou je begrijpen wat spreken in tongen eigenlijk betekent? En wat daar de functie van is? Als je de werkelijkheid niet kent, hoe zou je een teken kunnen begrijpen? En andersom, wij leren via het teken de werkelijkheid ook inderdaad begrijpen. En accepteren zonder enig probleem dat het Nieuwe Testament tot ons gekomen is in een andere taal dan het Hebreeuws. Sommigen hebben daar moeite mee. Vooral de Joden. Want voor hen moeten we speciaal een Hebreeuws Nieuw Testament gebruiken. Dan moet het eerst naar het Hebreeuws vertaald worden. Omdat ze toch moeite hebben met accepteren dat het woord van God tot hen komt in een andere taal. En zo is het. Oh, u dacht dat Hebreeuws de Joodse taal was van vandaag? Dat is helemaal niet waar. Joden spreken geen Hebreeuws. Ze spreken in Israël officieel als voertaal Ifrit. Dat is ze hebben het oude Hebreeuws dat niemand sprak, hebben ze nieuw leven ingeblazen en gemaakt tot omgangstaal. En wij weten het blijkbaar niet, maar de Joden weten heel goed dat Hebreeuws ook in Bijbelse tijden nooit de omgangstaal was. Het was de religieuze taal. De omgangstaal was Aramees, Chaldees, zo u wilt. Andere Semitische taal, maar niet het Hebreeuws. Hebreeuws was voorbehouden voor het woord van God specifiek en daarna voor de dienst in de synagoge. Maar Hebreeuws was nooit de omgangstaal. Het is in Israël geworden, al moet ik eerlijkheidshalve zeggen, dat vermoedelijk in Israël meer in de tegenwoordige Joodse staat meer mensen Russisch spreken dan Hebreeuws. Ifrit. In ieder geval is Russisch daar de tweede taal. Zo zonder meer. Maar goed, laat die maar weer even terzijde. Het gaat ook niet zozeer om de taal, het gaat om het beginsel dat de rollen zijn omgedraaid. Als u mij dus vraagt of de gemeente of kerk in de plaats van Israël gekomen is, zeg ik volmondig ja. Maar daarna is de vraag of wij weten waar we het over hebben. En wat dat dan betekent. En welke die verantwoordelijkheid is. Van dat koninklijke en priesterlijke volk. Het zou u toch niet moeten ontgaan dat de apostel Paulus, in elk geval in de Romeinenbrief, en daarna Petrus in de eerste Petrusbrief, zegt dat de gelovigen van vandaag dat uitverkoren volk zijn. En hij gebruikt de woorden die in Exodus al van toepassing gebracht worden op Israël. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden van degene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Het eerste deel van die uitspraken is ontleend aan Exodus en Deuteronomium enzovoort. Het zijn de woorden die op Israël van toepassing waren. En hij zegt ook niet gij zijt, hij zegt maar gij zijt, namelijk Zij, in casu de Joden, zij zijn ongelovig, zij zijn ongehoorzaam, maar gij die gelooft, gij zijt dat uitverkoren geslacht, het heilig volk, verkregen volk, koninklijk priesterdom enzovoorts. En daar hoef je niet over te discussiëren, dat leert de Bijbel. Dat de gemeente de plaats inneemt van uitverkoren volk en dat Juda terzijde gesteld is. Noem je dat vervangingsleer? Mij best. Moet je maar weten hoe je dat noemen moet. Ik wil er alleen wel heel snel aan toevoegen dat deze situatie waarbij, en laat ik me maar beperken tot het Joodse volk dan, waarbij het Joodse volk uit dat priesterambt gezet is, dat deze situatie in de dagen van de wederkomst van Christus, namelijk in de dagen van de bekering van dat volk, alsnog veranderd zal worden. Want dan zal alsnog Israël het uitverkoren volk zijn. En de verantwoordelijkheid hebben om het woord van God te prediken aan alle volkeren. En als u daarna vraagt, maar hoe zit het dan met de gemeente, want ik dacht dat wij dat moesten doen, dan is het antwoord, ja, wij zijn in die dagen opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht en hoe het maar heten mag. Ja, wij zijn onze aardse positie dan definitief kwijt. Dat zeg ik een beetje negatief. Dat was niet de bedoeling. Ik moet zeggen, wij zijn dan gepromoveerd voor 100% naar een hemelse positie. En op aarde wordt het werk van het bewaren van het woord Gods enzovoorts alsnog voortgezet door Israël. Zelfs door alle 12 stammen van Israël. Want die worden genoemd in Openbaring 7 in dat verband. Eén voor één, dus dat kan je nooit meer vergeestelijken of wegredeneren. Hè? Heb ik die nog? Ja. Als vervangingsleer inhoudt dat Israël geen toekomst meer heeft naar Bijbelse maatstaven, dat de gemeente daarvoor in de plaats is gekomen voor altijd. Als dat de vervangingsleer is, of vervangingstheologie, dan daar geloof ik niet in. Maar als vervangingsleer is dat de gemeente in onze dagen de positie van Israël inneemt, met alle rechten en plichten, nou ja, plichten en rechten dan, vooruit, dan is mijn antwoord volmondig ja. En daarna wordt het eschatologie, als ik u verder moet vertellen hoe dat dan in de toekomst zit en hoe dat zit met de verhouding tussen gemeente, Israël en de volkeren in de dagen van, maar ook in de dagen na de wederkomst van Christus. Dit is iets gecompliceerder, maar het lijkt me nu wat buiten de orde. Maar u begrijpt, deze dingen zijn alleen te begrijpen als je gelooft dat God inderdaad, of accepteert dat God inderdaad een plan uitwerkt in de loop der tijd. En bij gelegenheid worden dingen verwisseld. Zeker in onze dagen. Hoe vond u die eigenlijk, dat mooie teken van die, dat vind ik het mooiste teken uit het Oude Testament. Eerlijk waar. Het mooiste. Dat is het teken van, was het bij Gideon, gelooft wel, van die schaapsvacht. Die moest hij buiten laten liggen of zo. En dan werd het gras eromheen werd drijfnat, bleef drijfnat de andere dag. En de schaapsvacht was droog. En toen bliefde hij er nog wel eentje. Nog wel een teken bedoel ik. En de andere dag was het precies andersom. De schaapsvacht was drijfnat en het gras was droog. Zodra je hebt uitgelegd wat nou het nut, het doel is van een droge schaapsvacht in het natte gras. Zodra je dat er allemaal verklaard hebt, dan moet je daarna nog het omgekeerde verklaren. Dan heb je toch een leuk probleem, of niet dan? Wat is er de zin van? Of had het helemaal geen zin? Is het alleen maar onbenul? Nee, wat het uitbeeldt is precies die omkering uit onze tegenwoordige tijd. In verband met een gelovig overblijfsel, waarvan Gideon en zijn 300 man een prachtig beeld is, want het was maar een gelovig overblijfsel toch? En het teken drukt uit dat de positie van dat gelovig overblijfsel zou wisselen. Waarbij uiteraard het gras een beeld is van de mensen en de volkeren in het algemeen, en de schaapsvacht een beeld van Israël in het bijzonder. En je vindt daar een wisseling uitgebeeld, want die dauw en zo, dat weet u, hè, dat is leven, dat is een beeld van het woord van God en alles wat daaraan vastzit. Toch? En in al die oud-testamentische geschiedenissen vind je dit soort waarheden uitgebeeld. In het bijzonder met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. En sommigen ligt het er dik bovenop. Die van die schaapsvacht is dus makkelijk, hè? Die verwisseling dan. Hè? Maar er zijn andere tekenen die zijn veel moeilijker te begrijpen. Dat weet ik wel, maar niettemin, je vindt ze vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. En je leert ook onderweg die beelden. Je leert in Genesis 2, leer je al wat douw is en zo, hè. Dat het een beeld is van leven en van het woord van God enzovoort. Dat heb je later nog nodig in de psalmen en inderdaad in het teken bij Gideon enzovoort. Zo leer je dingen verstaan en die tekenen illustreren en bevestigen inderdaad de situatie waarin wij leven. Ik persoonlijk ben daar zeer dankbaar voor, want het is natuurlijk een aardige theorie te zeggen, als je God niet tegenkomt en van God niks merkt, dan te een leer op te hangen en te zeggen, nou, dat komt omdat God zijn aangezicht verbergt. Oké. Dat staat zwart op wit in de Bijbel, maar het is toch wel erg vaag. Totdat blijkt dat die hele situatie van onze bedeling, bladzijde voor bladzijde, in het Oude Testament niet alleen wordt aangekondigd, maar ook wordt geïllustreerd, zelf ook dikwijls, zonder dat het er ook maar bij staat. Hè? Je moet het leren verstaan, leren begrijpen. Aan de hand van Bijbelse beelden zelf. Want de Bijbel verklaart zichzelf. En dan wordt het een sterk verhaal. God verbergt zich. Ja, dat heeft hij van tevoren aangekondigd. Bij Mozes vind je dat al terug. In Deuteronomium vind je het uitgebreid vermeld. Enzovoorts. In de psalmen vind je het uitgebreid vermeld. En bovendien vind je nog in de profeten vermeld dat er een dag komt dat hij zich niet meer zal verbergen. Waarbij die verberging in onze dagen dus alsnog genoemd wordt, geïmpliceerd wordt, zal ik maar zeggen. En die verwisseling, in Jesaja kom je dat tegen, hè? Met grote nadruk. Aan wie is de arm des Heren eigenlijk geopenbaard, vraagt Jesaja. Jesaja 53, de beroemde hoofdstuk, begint zo. Bij wie komt dat eigenlijk terecht? Dat is een goede vraag. Het suggereert op zijn minst dat het ergens terecht zou komen waar je het niet zou verwachten. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Ik heb het nog eens ergens anders nagelezen, even een moeilijke voor de pauze dan. En toen las ik dat het woord zou gezonden worden naar Jacob. En toen viel het in Israël. Als je nou een beetje historisch onderlegd bent, dan weet je dus dat het wel viel, maar niet onder de Joden. Want Jacob zijn 12 stammen van Israël, maar de naam Israël ging mee met 10 stammen, niet met de 2. En zo is het hele schriftgedeelte in één klap verklaard. Een woord is gezonden aan Jacob, maar het is gevallen in Israël. Kan dus toch niet bij Juda terecht. En daar hebben we het nou dus over, hè. Het is van Juda ergens anders naartoe gegaan. Het is ergens anders terechtgekomen. Of een paar hoofdstukken verder in Jesaja. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Ik ben gevonden door degene die naar mij niet vroegen. Enzovoorts. Bij een ander volk dus. Laat die ook inderdaad een andere taal spreken. En die het woord hebben ontvangen en die gemaakt zijn tot volk van God. En die de verantwoordelijkheid hebben dat woord te bedienen, te beheren, te bewaren enzovoorts. En dat is ook de inleiding, u zult zeggen, hij praat helemaal niet over 1 Korinthe 14 vanavond. Ik moet u zeggen, het is in ieder geval een aanleiding voor 1 Korinthe 14 vers 21 en 22. Maar het is ook de inleiding tot wat verder volgt in dit hoofdstuk. Want wat verder volgt in dit hoofdstuk gaat over de gang van zaken onder de gelovigen. En dan wijst de apostel erop dat wij als gelovigen inderdaad verantwoordelijkheid dragen voor dat woord. En dat we dat als priesters, met alle respect dus ook, met alle eerbewijs zouden bedienen. en daar respectvol mee om zouden gaan. Hè? Er staat, God is een God van orde, laat dus alle dingen met orde geschieden. En voor zover wij als gelovigen in opleiding zijn voor nog een toekomstige priesterlijke functie, en dat is zo, worden wij geacht opgeleid, opgebouwd, gebouwd te worden. En dus zegt de apostel, alles wat in de gemeente als zodanig gebeurt, zou stichtend moeten zijn. Het zou moeten zijn tot opbouw van de gelovigen. En als het dat niet is, ja, dan hoort het in de gemeente ook feitelijk niet thuis. Waarna de discussie in de pauze is of het sjoelspel ook is tot opbouw van de gemeente. En of het dus wel in de gemeente thuis. Maar goed, je kunt het moeilijk maken als je wil. Hè? Het spreken in tongen is dus een teken van de situatie in deze tegenwoordige tijd. En het is een teken bestemd voor de ongelovigen. Er zal niemand onder de Joden kunnen zeggen, er moet eerst nog een tijd komen dat tot ons gesproken wordt door belachelijke lippen, voordat de Messias komt. Het is inmiddels gebeurd in het verleden, al is het dan door dit bijzondere teken. Maar een teken niet voor de gemeente als zodanig, maar voor de ongelovigen. Dat in tegenstelling tot de profetie, en daarmee zijn we halverwege vers 22 weer terug bij het oorspronkelijke thema, min of meer. De profetie is niet voor de ongelovigen, maar voor degenen die geloven. Overigens niet een teken. De profetie is niet voor de ongelovigen. Het woord teken hoort daar ook inderdaad niet in thuis. Het is niet een teken, het is rechtstreeks bestemd voor. En het is ook, heeft ook praktisch nut voor de gelovigen. Maar dat is niet bestemd voor de ongelovigen. De gave van profetie heeft de functie binnen de gemeente tot opbouw, tot onderwijzing van de gemeente. En wat de ongelovigen betreft, aan hen wordt gepredikt het evangelie. Dat is trouwens niet nieuw, dat is altijd hetzelfde geweest. Men zou geloven in het woord van God en meer in het bijzonder dus inmiddels in de Heer Jezus Christus. Die kwam als vervulling van en in overeenstemming met het woord van God. Dan vers 23. Indien dan de gehele gemeente bijeenvergaderd waren en zij allen in vreemde talen spraken. Let u op dat in wat nu volgt toch niet te vinden is hoe een gemeentelijke bijeenkomst, die noemen we dan maar zo, hoe die ingericht zou moeten worden. Er is niet sprake van voorschriften. Er is in de eerste plaats sprake van hoe het niet moet. Het moet niet één chaos zijn. Het moet niet wanordelijk, maar ordelijk zijn. Hoe dan precies, wordt niet vermeld. Hoe het niet moet, wordt nog net wel vermeld. Namelijk, indien dan de gehele gemeente bijeenvergaderd waren en zij allen in talen spraken, in tongen dus, en enige ongeleerden of ongelovigen inkwamen, zouden zij niet zeggen dat gij uitzinnig waart. Uitzinnig, mad, staat er in de Engelse oude vertaling. Mad. En u weet wat dat betekent, toch, hè? Gewoon gek. Uitzinnig. Want als er alleen gesproken wordt in talen die toch niemand verstaat, waar ben je dan mee bezig? Wat heeft dat voor zin? Het is bovendien misbruik van de taal als zodanig, lijkt mij. En de vraag hoeft verder niet beantwoord te worden. Zouden zij niet zeggen dat gij uitzinnig waart? Ja, dat zullen ze dan zeggen, als ze tenminste verstandig zijn. Hè? Maar indien zij allen profeteerden en een ongelovige of ongeleerde inkwamen, die wordt van allen, door allen, overtuigd. Althans, er wordt een poging daartoe ondernomen. En hij wordt door allen geoordeeld, in de zin van terecht gewezen. Want profetie wordt geacht te komen in de gewone taal die iedereen verstaat. En het wordt geacht rechtstreeks het woord van God te zijn. Daar heb je dus wat aan, om zo te zeggen. Omdat het begrepen, verstaan wordt. Want woord heeft alleen een functie als het woord begrepen wordt, uiteraard. Hè? Dus allen profeteren, dat zal nog wel wat wezen, maar alle spreken in tongen, dat is uitzinnig, zegt de apostel. En wanneer ze alle profeteerden en dus het woord van God, zo zonder meer, zonder twijfel, spreken, dan worden ze overtuigd, geoordeeld, vers 25, en alzo worden de verborgene dingen zijns harten openbaar, en alzo vallende op zijn aangezicht zal hij God aanbidden en verkondigen dat God waarlijk onder u is. Het zijn wat hooggegrepen, hoogdravende woorden, maar het idee is simpel. Het idee is gewoon dat het woord Gods gesproken wordt. En ik weet niet of u zich dat realiseert, maar het woord van God wordt geacht aan te sluiten bij het geweten van de mens. Ook van de natuurlijke mens. In andere plaats zegt de apostel, ik meen dat het de tweede Korinthebrief is, zegt hij dat waar hij het woord van God predikt, maakt hij zich aangenaam bij alle gewetens der mensen. Niet bij de mensen zelf, maar bij hun geweten. Want het geweten, naar Bijbelse maatstaven, bevat elementaire, fundamentele kennis van waarheid in het algemeen. Dat is hoe moet je dat zoiets zeggen? Dat is als het ware de goede aarde, om zo te zeggen, waarin het woord dan valt en vrucht draagt. Het sluit daarbij aan. Het komt ook overeen met wat ik altijd roep, dat als de waarheid voorbij komt, dat is mijn woordkeus, maar goed. Als de waarheid voorbij komt, dan herken je die ogenblikkelijk. Of je hem begrijpt of niet. Je weet het, je voelt dat aan, intuïtief, op een of andere wijze. Tenzij dan dat je inmiddels je geweten als met een brandijzer hebt toegeschroeid. Dat kan ook. Je kunt, als je wilt, je geweten verzieken door dingen af te wijzen. Die tot je komen als ware, die je als zodanig ook herkent en erkent, maar je wil het niet. En dan verliest het geweten zijn functie. Zo wordt het in de Bijbel beschreven. Of een andere manier wordt het beschreven als, het is eigenlijk een lamp des Heren doorzoekende de binnenkameren des buiks. Zo staat het in de Spreuken ongeveer. En het is bovendien een gedachte die overeenkomt met de bepaalde oude klassieke filosofie, die zegt dat de mens van nature bepaalde ideeën, het is de ideeënleer van Plato, vandaar het woord idee, in Grieks logos, net als woord, logos. Het idee is dat de mensen bepaalde ideeën hebben, bepaalde begrippen kennen, min of meer intuïtief, en in het leven zoekt de mens naar de uitwerking, de realisatie van die dingen die hij van nature weet. Die hij in zich heeft. Vandaar dat de mens altijd op zoek is. Het probleem is echter dat wanneer hij vindt, is hij lang niet altijd geneigd om wat hij vindt te aanvaarden. Is dat ongeveer duidelijk? Ik weet niet of ik daar zoiets beter zeggen moet, hè? Ja, de Grieken zeggen dan, een mens weet wat, kent begrippen als liefde, gerechtigheid, waarheid. Hij weet wat het is, maar hij kan het niet vinden. Want waar vind je liefde? Waar vind je gerechtigheid? Waar vind je waarheid? Moet toch ergens bestaan? Nou hebben de filosofen inmiddels ervan gemaakt dat liefde een kwestie is van hormonen. Dat gerechtigheid niet bestaat, want er is niks recht. Alles is krom in deze wereld. En waarheid, och, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Die lui hebben hun best gedaan om onze gewetens te verzieken, toe te schroeien met een brandijzer, zodanig dat we waarheid niet meer herkennen. We geloven niet eens meer dat het bestaat. En ook niet meer dat gerechtigheid bestaat. En ook niet meer dat liefde bestaat, enzovoorts. Hè. En ik noem nou maar een paar van die begrippen, maar de klassieken noemden er nog wel een paar. Maar het idee is dat men op zoek gaat. Men probeert het ergens te vinden. En als men het vindt, ja, waar zou je het anders moeten vinden dan bij de Heer en in zijn woord? Hij is ons geworden gerechtigheid van God. Hij is de waarheid. Sterker nog, God is liefde. zegt de Bijbel. Als je die begrippen zoekt, vind je God zelf. Zie? En het zoeken naar de realisatie van die begrippen, van de ideeën, dat zeggen de wijsgeren, de oude wijsgeren zeggen, dat komt voort uit het binnenste van de mens. En dat heet in de Bijbel gewoon het geweten. Heb je dat nog? En als dus iemand oprecht is en oprecht zoekt, zal hij het ook herkennen in de omstandigheden die hier beschreven wordt. Indien zij allen profeteerden en ongelovigen of ongeleerden inkwamen, die wordt door allen overtuigd en hij wordt van allen geoordeeld. En alzo worden de verborgene dingen zijns harten, dat wat er eigenlijk al in zit, wordt openbaar, dat wil zeggen, wordt gerealiseerd. Wij als gelovigen kunnen eenvoudig zeggen, wij hebben gezocht wat wij vonden, wij hebben gevonden wat wij zochten, toch of niet? Nou ja, ik heb gezocht, ik weet niet of je gezocht hebt. Misschien zijn er mensen die überhaupt niet zochten, maar toch vonden. Dat kan ook, hè. Komt toevallig voorbij, in een tent of zoiets. Nee, ik heb vroeger zulke getuigenissen van mensen wel eens gehoord. Ik was helemaal niet op zoek. Maar het greep me. Ja, nou, zo werkt het. Als men oprecht is. Hè? En als men niet oprecht is, ja, dan wordt het toch heel moeilijk natuurlijk. Maar de Bijbel zegt, wijsheid, dat is ook zo'n begrip, hè. Wijsheid. De Bijbel zegt over de wijsheid. Nou ja, de wijsheid zegt in de Bijbel, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En de Heer in het algemeen zegt, wie zoekt, zal vinden. En de mens gaat op zoeken, die vindt ook. En als je niet zoekt, vindt hij niet, meestal niet. En als hij oprecht is, ook als hij niet zoekt, maar als hij oprecht is, heeft hij grote kans, denk ik, dat hij toch vindt. Hoe dan ook, wat hier beschreven wordt, is simpelweg dit. Als het woord Gods gesproken wordt in gewoon klare taal, dan kan dit zo werken en zo zou dit ook werken. Dan wordt het woord van God overgedragen en komen inderdaad die dingen die een mens weet, maar niet kan vinden, niet gerealiseerd kan krijgen, die komen dan tot ontwikkeling, die worden openbaar, staat hier. Met als resultaat vallende op zijn aangezicht, dat wil zeggen zich onderwerpende aan, want dat is wat de uitdrukking heel de Bijbel door betekent, hè. Zich onderwerpende aan God, zal hij God aanbidden. Want de beste manier om God te aanbidden is zich aan hem te onderwerpen. En dat doe je weer gewoon door te aanvaarden, door te accepteren, door aan te nemen wat hij gesproken heeft. Geloof heet dat. Alzo vallende op zijn aangezicht zal hij God aanbidden en verkondigen dat God waarlijk onder u is. Niet op grond van het wonderteken van het spreken in tongen, maar door het spreken in klare taal van het levende en blijvende woord van God. Dat wordt herkend. Dat het aan de andere kant ook vijandschap oproept, ja, dat weten wij ook natuurlijk, maar Paulus gaat hier van de positieve gedachte uit. Mensen zouden gebouwd worden en eventueel zelfs gewoon tot geloof komen, alsnog. Vers 26. Wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, en ik wijs hem maar weer, de apostel zegt niet, nou, wanneer gij samenkomt, dan begin je met foto en groet en dan, of zoiets. Ik weet niet eens wat het is, maar... Dan begin je met het zingen van begin je met voorspel met het orgel, een kwartier voor de samenkomst officieel begint. En dan zing je een paar liederen, je opent met gebed en dat soort dingen. En dan komt er een preek en eventueel met een tussenzang als de samenkomst langer duurt dan 1,5 uur. En dan gaat dat ook weer van de tijd van de spreker af. Maar wat doen we weer, hè? Dat vind je dus allemaal niet, hoe dat dan zou moeten. Begrijp je me niet verkeerd? waar ik uitkom, waar ik in grootgebracht ben, daar werd, nou mijn vader zei dat niet hoor, maar ieder ander ongeveer wel. Dus daar zei men, wij komen samen op de enige echte Bijbelse manier, op nieuwtestamentische wijze. Wij vergaderen op nieuwtestamentische wijze, maar ze bedoelden te zeggen, dit is de enige goede manier zoals wij het doen. Nou, de Bijbel geeft geen goede manier van hoe dat moet. Hoe dat dan was. Nou ja, gelovigen kwamen bij elkaar en dan zei iemand, laten we een lied zingen. En een lied zus en zoveel. En dat werd dan gezongen. En dan kwam iemand anders weer, laten we een lied zingen. Want ja, wat kun je anders roepen? Totdat er iemand opstaat en een gebed uitspreekt en een ander ook. Misschien weer. En daarna is er wel weer iemand die een lied opgeeft. En dan is er iemand die zijn Bijbel opent en begint te spreken. Zo gaat dat, ging dat in ieder geval in wat genoemd wordt de vergaderingen van gelovigen. En dat klinkt wel aardig, dat ziet er mooi uit en dat is het ook. Het is tamelijk ongedwongen, totdat je er jaren tussen gezeten hebt en dan weet je dat het in de praktijk zo ongedwongen niet is, omdat dezelfde persoon altijd hetzelfde lied opgeeft. Hè? En omdat dezelfde persoon zijn gebed altijd begint met precies dezelfde woorden en er ook mee eindigt. En soms is het hele gebed gewoon een standaard gebed geworden in de loop der jaren. Zo levend is het dan ook weer niet. En dan heb je nog het verschijnsel dat er broeders zijn die willen graag het woord voeren. En dat kunnen ze niet al te vroeg doen, want het is niet gebruikelijk. Want regels zijn er dus toch, hè? En als de een zijn Bijbel pakt, springt de andere vast op en zegt, ik wil graag met u lezen. En dan kijken wie er het eerst is. Ik zeg niet dat het altijd zo ging, maar ik moet wel zeggen dat dit soort situaties natuurlijk altijd aanleiding waren tot discussie. En dan werd na verloop van tijd vast wel weer eens iemand het zwijgen opgelegd. Dan mocht hij niet meer spreken, werd het hem verboden. En dan ging hij naar een andere vergadering en dan ging hij het daar alsnog doen. Dit soort dingen. En te zeggen dat het zo hoort. En te denken bovendien, en soms ook te zeggen dat de geest dat dan ook nog zo leidt. Dat was wel wat erg voortvarend, lijkt mij. Hoe het dan wel moet, weet ik ook niet. Weet ik echt niet. Staat niet in de Bijbel. Wat wij wel in de Bijbel vinden, dat is dat de prediking van het woord van God opbouwend is. En dat het daar dus primair om gaat. En verder vind je in de Bijbel ook dat er inderdaad gezamenlijk gezongen wordt. Ja, want dat is zingen, gezamenlijk dezelfde teksten uitspreken, om zo te zeggen, als uitdrukking ook van de gemeenschap met elkaar. Het heet niet voor niks in het Engels community singing, verondersteld gemeenschapszang. Dat is wel een mooi woord eigenlijk, hè? Bij ons heet het samenzang, het is iets losser, maar vooruit. Maar dat is ongetwijfeld Bijbels en ook Bijbels is dat er iemand een gebed uitspreekt en dat anderen er eventueel amen op zeggen als ze daar de behoefte toe gevoelen. En in welke volgorde dat dan moet en dat soort dingen, ja, dat staat allemaal niet in de Bijbel. En hoe lang de bijeenkomst moet duren en wanneer die bijeenkomst moet plaatsvinden, staat allemaal niet in de Bijbel. Wat je nog net kunt vinden met enige moeite is dat de gelovigen blijkbaar samenkwamen op de eerste dag der week, dat er zo'n gewoonte bestond, maar een voorschrift daaromtrent vind je echt ook nergens. En daar blijft het dan bij. De goede reden daarvoor is vermoedelijk dat dit soort zaken ook in hoge mate cultuurgebonden zijn en wat in de ene tijd of omstandigheid wel kan, kan in andere omstandigheid weer niet. Zo liggen die dingen gewoon. Maar het is gewoon vrijheid. Alleen, de vrijheid zou niet misbruikt worden. En het probleem is dat waar wij in de vrijheid staan, zal die vrijheid misbruikt worden. Dat vind je in de Bijbel ook, hè? Daar wordt gesproken over ingekropen valse broederen die onze vrijheid die wij in Christus hebben, die komen ze verspieden om ons alsnog tot dienstbaarheid te brengen. Maar er staat nergens dat je dan dus die vrijheid maar moet beperken. bestaat er niet. Het is nou eenmaal die vrijheid. En voor de rest spreken we gewoon met elkaar af. En dat is het beste om wanorde te voorkomen. Dat lijkt mij, hè? Dus het lijkt mij dat je bepaalde dingen afspreekt van tevoren. Als een organist van tevoren de liederen wil weten die gezongen gaan worden, omdat hij ze anders niet fatsoenlijk kan spelen, daar hebben wij alle begrip voor. Ja, dus als dat moet, dan moet het zo. Liever niet. Liever bij toeval, zal ik maar zeggen. Maar vooruit, hè. En ja, als je wat leren wil en je denkt dat je niet iemand in je midden hebt waarvan je wat leren kunt, dan moet je ergens anders iemand vandaan halen. Moet je afspreken, dat soort dingen. Het is niet anders. Ik zou niet weten wat daar het probleem verder van is. Hè? Maar meer valt daar niet over te zeggen. Het staat niet in de Bijbel. En dat is het dan. Wanneer gij samenkomt. Vers 26. Wanneer gij samenkomt en ieder van u heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging, laat alle dingen geschieden tot stichting. Er werd onder ons wel eens gezegd dat een ieder van ons dus iets van dat alles moest hebben. De een een psalm, de ander een leer, de ander, wat het maar was allemaal, maar ieder. En ik ben van mening dat dat er niet staat. Dat is niet voor ieder. Maar in ieder van u wil zeggen any man. Dat wil zeggen wie het maar is. Heeft hij een psalm, heeft hij een lied. Heeft hij een psalm, wordt uitgelegd als iemand die dan een lied opgeeft. Ik weet het niet. Ik ken ook een andere interpretatie die zegt, betekent dat dat het iemand is die een lied gemaakt heeft. En dat aandraagt om samen te zingen. Dat is nog eens wat anders dan opgeven alleen maar. Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Kan net zo goed. Per slot, als iemand een leer heeft, dat is het volgende zinnetje, dan betekent dat toch ook niet meteen dat hij dus iets doorgeeft wat hij eerst van anderen geleerd heeft en het daarna voordraagt. Een preek leest, oké. Dat hoeft het toch ook niet te betekenen. Ik zeg niet dat het niet kan, maar dat hoeft het toch ook niet te betekenen. En als iemand een psalm heeft, dan zou ik niet weten waarom het ook niet kan betekenen dat hij een lied geschreven heeft. Waarom niet? Van oudsher was dat onder Israël gebruikelijk. We hebben niet voor niks als aandenken daaraan 150 psalmen overgeleverd gekregen. En het is een christelijke praktijk geweest altijd om liederen te schrijven. Komt uit het hart, komt uit de beleving. En het woord maakt ons levend en bevordert inderdaad creativiteit. Leven is op een of ander niveau creativiteit. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee. Het kan van alles zijn, maar dat is nou juist wat de apostel zegt. Het kan van alles zijn wat het maar is. En hoe dat ook gebeurt, er staat alleen achter aan het eind van het vers, en daar gaat het om, laat alle dingen geschieden tot stichting. Het moet iets opbouwends hebben op een of andere wijze, waarbij de apostel ons niet eens vertelt waar die grenzen dan liggen. Ik eindigde een beetje laconiek voor de pauze met, is Sjoelen ook opbouwend? U weet dus, Sjoelen was vroeger altijd het vermaak van de knapenverenigingen en zo, weet u wel. Dat komt nog net in christelijke kring. Is het opbouwend? Nou ja, het is een soort gezelschapsspel en het dient tot bevordering van de onderlinge gemeenschap. Ja, ik denk dat dat wel kan. Maar om nou een christelijke of een bijeenkomst van de gemeente Gods te besteden aan het Sjoelspel, dat lijkt mij nou toch ook wel weer te veel naar de andere kant, als u begrijpt wat ik bedoel. En waar die grenzen liggen, vertelt niemand je, dat staat niet in de Bijbel. Dat zouden wij zelf moeten begrijpen. En we zouden zelf die afweging moeten maken. Als iemand tegen mij zegt, je moet het zus doen en je moet het zo doen, dan zeg ik soms van prima, maar dat zou misschien wel moeten, maar dat kan ik niet. Huh? En als iemand zegt, nou, ik vind dat ik het zus moet doen, dat ik het zo moet doen, dan zeg ik, oké, ga je gang. Dat is niet al te gek, is tenminste. Wie weet, ik weet het niet. En wat de een als bediening heeft en wat een ander als bediening heeft, wie zal het zeggen? Ik weet alleen dat sommige dingen voor mij in ieder geval niet werken en voor andere dingen, voor anderen weer wel. En zo hoor ik ook wel eens prediking dat ik denk, nou ja, wat ik daar nou mee moet. En dat er andere mensen bijzonder door aangesproken worden. Het gebeurt ook. Dat is verschillend nou eenmaal. Dat moeten we ook accepteren, denk ik, dat dat zo is. Als de essentie maar is die van het woord van God in de eerste plaats. Want daarin, in de eerste plaats, ontmoeten wij elkaar. Dat is wat we gemeenschappelijk hebben. Wij geloven in de Bijbel, in het woord van God. Dat is wat ons aan elkaar bindt. En als het noodzakelijk is of wenselijk is dat er andere activiteiten nog ontwikkeld worden ter bevordering van de praktische gemeenschap, dat vind ik prachtig. Het eerste waar je aan denkt trouwens in protestantse kring is dat je een zangkoor opricht, hè? Of niet? Dat is altijd gebruikelijk geweest. Je richt een zangkoor op, je zingt liederen tot eer van de Heer en je doet het met elkaar. En samen muziek maken, dat is niet omdat het mijn hobby is. Het zou eerder andersom zijn. Maar samen muziek maken is ook naar Bijbelse maatstaven zeer bevorderlijk voor de gemeenschap. Hoewel soms dan blijkt dat die gemeenschap er in de praktijk toch niet is. Dat is de andere kant van het verhaal. Het kan ook fout lopen. Maar zo werken die dingen. Goed. Maar wat het ook is, laat alle dingen geschieden tot opbouw, staat er. Tot stichting. Zo iemand een vreemde taal spreekt, nou ja, dan moet het uitgelegd worden. Dat lazen we de vorige keer eerder in het hoofdstuk ook al. En nu in vers 27 staat er, zo iemand een vreemde taal spreekt, nou ja, dat het door twee of ten meeste drie geschieden. Twee of drie in de Bijbel is altijd weinig. Twee of drie. Als hebraïsme eigenlijk voor weinigen. Een gelovig overblijfsel in de Bijbel heet ook twee of drie. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, dan gaat het niet om twee of drie, maar het gaat om weinig. En tegelijkertijd is het de Bijbelse term voor het overblijfsel. Zo vind je twee of drie beziën in de opperste tak van de boom, enzovoorts. Voor de rest groeit er aan de boom niks meer. Twee of drie bessen, vruchten, in de opperste twijgen. Een beeld van een gelovig overblijfsel. In dit geval meen ik uit Jesaja, zo uit mijn hoofd. Twee of drie, weinigen dus. Zo iemand vreemde taal spreekt, dat het door twee of de meeste drie geschieden. En bij beurten, zodat je afvraagt wat het eigenlijk voor een gezelschap is daar in Korinthe. Bij beurten, niet door elkaar, één voor één. Kijk, als je het toch niet verstaat, kunnen ze het net zo goed gelijktijdig doen, denk ik ook wel eens. Maakt geen verschil. Maar goed, de bedoeling is dat het ordelijk gebeurt. Dus niet allemaal tegelijk, één voor één. En dat één het uitleggen. Dat één met die streepjes erop, dat zijn geen accenttekens. Maar het is inderdaad het telwoord, één. Of dat de apostel daarmee zegt dat. Dat er maar één uitlegger moet zijn voor, ook als er twee of drie zijn die in tongen spreken, daar heb ik mijn twijfels over. Ik denk dat hij gewoon zegt, er moet er minstens één zijn die het uitlegt, want als het niet uitgelegd wordt, dan zou het spreken in tongen in de gemeenschap van gelovigen überhaupt niet plaatsvinden, was de bedoeling. Dat stond hiervoor al, dus daar kom ik nou ook niet op terug, hè. En als het dan toch gebeurt, dan moet het uitgelegd worden. En anders moet het helemaal niet gebeuren. Staat er ook. Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijgen in de gemeente. Dat is zwijgen in de gemeente. Moet hij dan niet in tongen spreken? Dat is toch een gave. Dat is toch een verantwoordelijkheid dan van de gelovigen. Ja, zegt de apostel, het is ook zo, maar dat doet hij dan maar thuis. Doch dat hij tot zichzelf spreken en tot God. Dat wil zeggen, dan hoort hij zichzelf praten en God hoort hem praten en dat is voldoende. En dat is het dan. Als u zegt, vindt toch wat armoedig, want waarom zou het dan gebeuren? Dan zeg ik, ja, dat is het ook, maar u voelt toch aan dat het teken als zodanig van spreken in tongen zijn functie hier dus eigenlijk al verloren heeft? En dat God dat die gave dus ook niet meer geeft? Maar dat degenen die ooit die gave ontvangen hebben, ja, die hebben die gave. En die worden dus geacht die gave te besteden, met de uitdrukking uit Romeinen 12. En voor de rest is daarna gewoon een kwestie van tijd, want die gave zou dus vanzelf uitsterven. En de apostel hoeft er dus verder ook niks over te zeggen, want het is niet zo dat de apostel in dit hoofdstuk zich te weerstelt tegen het gebruik van de gave van spreken in tongen. Waar het over gaat is dat hij zegt, wat er ook gebeurt in een gemeentelijke bijeenkomst, het zou moeten zijn tot stichting en het zou met orde moeten geschieden. En spreken in tongen, om ergens te beginnen, spreken in tongen, dat sticht de gemeente niet. Maar onder het laatste, dat het zou stichten, daar gaat het hoofdstuk over. Het gebruik van de geestelijke gaven op ordelijke wijze. Daarna krijgen we vanaf vers 29 profeten, dat twee of drie profeten spreken en dat de anderen oordelen. Dus discussie over de vraag of die anderen ook profeten zijn, misschien wel. Wellicht zijn het ook alle andere gelovigen. In elk geval, waar wij het woord van God horen, hebben wij de verantwoordelijkheid om te onderzoeken of deze dingen die wij horen al zo zijn. Kijk, het ligt natuurlijk voor de hand dat men zo'n vers leest als volgt. Er zijn twee of drie profeten en als er andere profeten zijn, dan moeten die in staat zijn om te beoordelen of die profeten wel echte profeten zijn en of het woord dat ze spreken wel echt van de Heer afkomt. Ik persoonlijk ben niet geneigd om het vers zo te lezen. Punt is namelijk dat wat er ook gesproken wordt, het is niet nieuw. Ik bedoel dit, wat er ook gesproken wordt, zou in overeenstemming moeten zijn met het Oude Testament, met de schriften die ook in die dagen ter beschikking stonden. Want wat God ook doet in onze dagen, het is vervulling van wat hij tevoren in het Oude Testament heeft aangekondigd. En dus blijft ook op ons van toepassing wat van toepassing was op de Bereërs in Handelingen. Zij onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen al zo zijn. Niet andersom, hè. Niet, zij onderzochten dagelijks de schriften of ze een tekst konden vinden waarmee zij het geleerde onderuit zouden kunnen halen of op zijn minst in twijfel zouden kunnen trekken. Dat is niet de goede benadering. De goede benadering is, men onderzoekt of deze dingen al zo zijn. En in de bijeenkomst van de gelovigen hier, die dus toch op een of andere wijze een beperkte duur heeft, zegt de apostel, nou ja, dat er twee of drie profeten spreken, je moet er ook niet te veel hebben, want dan wordt het toch verwarrend. Dat begrijpt u toch? De een heeft dit, de ander heeft dat. En ook al zou het allemaal het woord van God zijn, als het van verschillende aard is, dan wordt het chaotisch en dan neem je er naar huis niks meer van mee, om zo te zeggen. Dus twee of drie, staat er. En de anderen, dat wil zeggen degene die niet spreken, neem ik aan, die oordelen, dat wil zeggen, die onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Daar komt ook het gebruik vandaan dat wij niet alleen een predikant voor ons hebben met een Bijbel die op de katheder ligt of zoiets, of de kansel heet dat, hè. Maar daar komt het vandaan dat we zelf allemaal een Bijbel meenemen en dat we op zijn minst controleren of het inderdaad wel in de Bijbel staat, überhaupt. Op zijn minst. Maar daarna zal het nog verder moeten gaan. Hè? Niet alleen of het er zo staat, maar of wat erover gezegd wordt, of dat inderdaad ook Bijbels is. Die verantwoordelijkheid hebben wij allemaal, stuk voor stuk. En ik weet wel dat de een daar beter toe in staat is dan de ander, maar je moet toch ergens beginnen. Hè? De verantwoordelijkheid ligt bij onszelf. Het is een verantwoordelijkheid die we hebben naar de Heer. Doch indien een ander die er zit iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgen. Dat betekent gewoon dat er niet door elkaar gesproken zou worden. Zo simpel is dat. En bovendien worden wij geacht de ander uitnemender te achten dan onszelf. Dus al hadden we gedacht iets te zullen gaan zeggen, en vanuit die vergaderingssituatie waar ik uitkom, kan ik me dat helemaal precies voorstellen hoe zoiets werkt, of zou moeten werken. Mocht je van plan zijn iets te gaan zeggen en er is iemand anders, oké, laat die ander aan het woord. Zo gaat dat dan. En daarna vraagt u me, je kunt het afspreken. Zeg ja, je kunt het ook afspreken. Mede omdat we ook geen profeten hebben meer. Hè? Dat maakt het nog makkelijker om iets af te spreken. Toch? Maar wat de profeten betreft, kijk, wij zijn geen profeten, dus wij kunnen ons ook niet helemaal goed voorstellen hoe het werkt. Maar wat er staat is als volgt. Vers 31, want gij kunt allen, de een na de ander, profeteren. Kunt u zich voorstellen wat voor situatie dat was in Korinthe? Er spreken er een paar in tongen door elkaar heen, er gaan een paar staan profeteren, ook door elkaar heen. Chaotisch, lijkt wel een jodenkerk, zei men dan vroeger. Ik zou die woorden niet in de mond durven nemen. Bij nader inzien, zuster, ja, ik ben ooit in een synagoge geweest, was nog op Grote Verzoendag ook. En daar werd van alles voorgelezen in het Hebreeuws, waar ik dus helemaal niks van verstond. Maar anderen ook niet, want die praten er gewoon doorheen. Er was iemand die zat vier rijen voor mij, die was in gesprek met iemand twee rijen achter mij. We gingen gewoon, ja, eerlijk waar, in de synagoge in Amsterdam. Op Grote Verzoendag, het Oosterjoodse feest, enzovoort. Want ja, dat moet gelezen worden uit het schrift, dat is ritueel. Dat doet hij dan maar, er hoeft niemand naar te luisteren. Ik denk ook dat de meesten het ook echt niet verstonden. Want men spreekt geen Hebreeuws, hè. Zo is dat nou eenmaal. Maar dat terzijde, maar daar komt de uitdrukking Jodenkerk vandaan. Die staat waarschijnlijk niet meer in die moderne woordenboek, want het is politiek incorrect, het mag er niet meer in, hè. Er staat Paul onder Joden. Nee, staat voor Jodenkoeken. Ja, nee, ja. Goed. Doe maar weer. Maar zo chaotisch gaat het soms dan. Maar dat is niet de bedoeling, dit, hè? Want gij kunt allen de een na de ander profeteren. Gij, profeten, hè? Die de gave de profetie hebt. Opdat zij allen leren en onderwezen worden namelijk, en allen getroost worden, want als het door elkaar gebeurt, dan kan niemand het verstaan. Dat heeft geen zin. En dan verliest het zijn functie. Dus één tegelijk, alstublieft. Met als toelichting, vers 32, de geesten der profeten, daarmee de geestelijke gaven der profeten, want het woord geest, heb ik u al enige malen verteld, wordt in deze hoofdstukken gebruikt, ook ter aanduiding van wat wij dan noemen geestelijke gaven. Dat is al zo in 12 vers 1. Hè. De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen. Dat wil zeggen, de profeet krijgt niet een inval en dan moet hij zo nodig, of zoiets. Nee, de profeet kan beheerst zijn en zijn gelegenheid afwachten. Zo werkt dat, blijkbaar. Dus je kan zelf bepalen wanneer hij spreekt of zwijgt. En zo wordt het toch ordelijk en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de profeten zelf. De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen. Ze hebben er zeggenschap over. Want God is er geen van verwarring. God is geen God van verwarring, maar van vrede. Leuk, hè? Herkent u in het woord verwarring het Engelse woord war, oorlog? Juist. Verwarring en oorlog zijn synoniemen, ook in het Nederlands. En het tegenovergestelde van verwarring is dus vrede, maar het tegenovergestelde van vrede is weer strijd, want verwarring is strijd. Maar God is geen God van strijd of verwarring, maar van vrede. Gelijk in al de gemeenten der heiligen, waaruit je kunt concluderen dat de praktijk in Korinthe, in de gemeentelijke bijeenkomsten van Korinthe, dan toch blijkbaar nogal afweek van de praktijk in andere plaatsen. Daar ging het er kennelijk ordelijker aan toe dan in Korinthe. En Paulus probeert die Korinthiërs wat orde bij te brengen. Waarschijnlijk was het zo dat deze Korinthiërs in hun gewone leven al weinig orde, of zullen we zeggen discipline, kenden. En dat drukt zich dan uit ook in de bijeenkomst van de gelovigen. En de apostel wijst hen terecht. Want dat zaken cultuurgebonden zijn, dat mogen dan zo wezen. Maar de norm voor de bijeenkomst van gelovigen is dat de bijeenkomst zou zijn tot stichting van de gelovigen. En dat een en ander ordelijk zou geschieden. Om die reden ook. Nou ja. Nee, ik moet ermee ophouden natuurlijk. Maar dit is over de tijd, buiten de tijd. Hè. Om die reden ook moeten de vrouwen zwijgen in de gemeente, want er staat het volgende vers. Maar het lijkt me niet verstandig om daar nog over te beginnen. Hè? Kan het voor jou ook? Ja, ja, zal wel. Nee. Ik zal u in één zin iets anders zeggen, want we moeten het hier gewoon volgende keer even wat uitgebreider over hebben nog. Maar ik wil u niet zo een paar maanden wegsturen. Er staat in het volgende vers dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Vreemd genoeg is het niet gezegd tot de vrouwen, maar tot de mannen. Dat uw vrouwen, toch? In de gemeenten zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar, en dan staat er een woord schuin gedrukt, dat betekent dat je moet proberen het door te strepen, en daarna mis je een woord, min of meer, en u weet toch goed dat het werkt, je mist een woord, er kunnen meerdere redenen voor zijn, maar de eerste reden is altijd, er staat niks omdat het woord al genoemd is. Hoeft niet herhaald te worden. En regel 1 gaat hier gewoon op. Dat is, het is haar niet toegelaten te spreken, maar toegelaten onderworpen te zijn. Niet dat het dan makkelijker uit te leggen is, zo'n vers, heb ik de indruk. Al weet ik dat nooit zeker, helemaal. Maar het is haar toegelaten onderworpen te zijn, impliciet, om haar mond te houden. En de enige wijze waarop ik dat snel kan uitleggen is dit. Er zijn tijden geweest dat ik hoopte dat het mij toegelaten zou zijn om mijn mond te houden. Dat zou een stuk makkelijker zijn. Laat anderen dat maar doen, dat spreken. Ik heb het ook nooit iets aantrekkelijks gevonden om dat te doen. Dus dames, ik ben jaloers op de dames. Het is hun toegelaten te zwijgen. Dat is in zekere zin een bevoorrechte positie. Nou praat ik echt over mijn tijd heen natuurlijk. Hè. En als u die niet meer... Er staat, het is haar toegelaten onderworpen te zijn. Ik kan er rustig aan toevoegen dat ik altijd gedacht en gehoopt had bovendien... dat ik weliswaar werk voor de Heer zou doen, dat is het beste wat je als gelovige kunt hebben, maar dan graag onder iemand die de leiding heeft en die bepaalt hoe het moet en wat er gedaan moet worden enzovoorts. Want dan is de verantwoordelijkheid wat minder zwaar. En dat nu is precies de positie van de vrouw. Ik weet dat veel vrouwen dat niet prettig vinden, die situatie. Maar ik zou hem geprefereerd hebben, eerlijk gezegd. Die positie. Het is anders gelopen, zal ik maar zeggen. De Heer heeft het kennelijk anders geregeld. Dat neem ik dan maar aan. Maar goed. Maar daar kun je mooi mee zitten met verantwoordelijkheid die je hebt. Toch? Nou goed. Dat was het voorlopig wel weer. We komen de volgende keer wel op terug. Hè? Die vrouwen begrijpen mij niet, joh. Nee. Het is toch een prachtpositie dat je bepaalde zaken aan anderen kunt overlaten, zodat je daar de verantwoordelijkheid niet voor draagt. Tenzij je hoogmoedig bent van huis uit. Dat woord heb ik nog ingeslikt net. He? Als je hoogmoedigheid, dan wil je niemand boven je, dan wil je zelf de baas wezen. Maar of dat nou zo'n bevoorrechte positie is, het is alleen maar, je maakt het je alleen maar zwaarder en moeilijker. Je maakt het leven moeilijker dan strikt noodzakelijk is in de praktijk. Hè? Maar goed, u hebt voldoende, geloof ik, om over na te denken, zo te zien. Dus we zullen de Heer danken voor deze avond. We zeggen u dank, Vader in de hemel, dat wij uit uw genade mogen leven. En dat u door uw genade ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Ons daarmee gemaakt hebt tot uw volk van koningen en priesters. En zelfs dat u ons een taak, een verantwoordelijkheid, een gave gegeven hebt binnen die gemeente. Als uw volk. Wij danken u daarom dat u uw woorden aan ons hebt toevertrouwd. Niet alleen zodat wij daaruit zalig zouden worden, maar ook zodat wij daaruit zalig zouden leven. Zodat wij zouden wandelen in geloof, in onderwerping aan dat woord, maar ook als dienstknechten van u, dat woord bewarende en daaruit levende en zelfs die woorden sprekende. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn en ons mochten laten onderwijzen. Dingen mogen leren verstaan die voor de wereld verborgen zijn. En iets mogen zien van uw werk in de loop der eeuwen. Wij danken u in het bijzonder dat wij als uw kinderen, als gemeente, daarin een plaats gekregen hebben. Zelfs een zeer bevoorrechte plaats als dat lichaam van Christus, als die tempel Gods, waarin uw heerlijkheid en waardoor uw heerlijkheid zal geopenbaard worden. Hoewel dat pas zal gebeuren in de toekomst. Maar we danken u dat we nu reeds daarin onderweg mogen zijn en door u gebouwd worden tot die mannelijke rijpheid en dat u ons bekwaam maakt om tot zonen gesteld te worden, want daartoe hebt u ons toch geroepen. Wij danken u daarom te mogen leven uit die kracht die u ons verleent. Uit dat levende woord dat u in onze harten plant. Mogen leven bovendien uit de genade waarin wij staan en waarin wij wandelen. Met onze hoop en verwachting, onze ogen gericht op onze overste leidsman en volleinde des geloofs, de Heer Jezus Christus. Wij bevelen ons daarom aan, bij het woord uw genade en bij de kracht van uw geest, om Christus wil. Amen.